Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedee.
Ja, Wouter, we tellen af naar de verkiezingen. En wat ben ik blij dat je er weer bent. Terug uit Zuid-Afrika.
Ja, ik ben er weer. Ik heb in het hijsbakje gezeten en we hebben nog een pakmedanwagen gezien. Maar ons niet blij om weer terug te zijn.
Nee, zeker.
Tot zover mijn Afrikaans. Nee, ik wilde nog even een shout-out.
Wat betekent het eigenlijk? Want ik zat al.
Hijsbakje is een lift.
Oh.
En je moest er af en toe wel naar op zoek in dat Zuid-Afrika. Want het Afrikaans, dat is natuurlijk. Dat is tanende. Dat merk je wel in het land. Maar je ziet nog wel her en der nog wel verwijzingen. Het ligt ook wel een beetje aan waar in het land je bent, overigens. Hè, want we waren ook nog even op de dag voordat we gingen vliegen naar Stellenbosch gegaan.
Ja. Wijntje gedronken.
Maar dat ademt ook echt. Ook nog echt wel oud-koloniaal Nederland. Met kruidhuisjes, met VOC-kanonnen voor de deur en zo. En ook wel wat architectuur, meende ik wel te zien. Maar dan zie je nog echt wel wat verwijzingen naar het Afrikaans, wat natuurlijk heel erg op Nederlands lijkt. Dus hijsbakkie, daar moesten we allemaal collectief om lachen.
Maar zijn er nog een ander woord? Hijsbakkie en?
Een pakmedanwagen, dat heb ik ooit eens eerder gehoord. Dat schijnt een tank te zijn.
Oh.
Maar goed, maar stuur geen mails als het toch iets anders blijkt, mensen. Want het is maar een futiliteit. Maar nee. Ik vind dat altijd van die grappige dingen van vroeger.
Ja.
Alsof de tijd heeft stilgestaan. Maar goed, voor wie de tijd niet stilstond, was voor een aantal mensen die ik in Zuid-Afrika ontmoette. En die ik toch eventjes hier een shout-out voor wil doen. Want er zijn dus echt een heleboel luisteraars. We hebben natuurlijk de beste luisteraars, maar ze zitten ook in Zuid-Afrika. Want ik was op een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap daar, die de koning dan organiseert. En dan mag iedereen de koning en koningin een hand geven. Dan staan ze in een rij, echt letterlijk. Een soort défilé is het. Mm-hmm. Van goeiemiddag of zo. Dag. En dan wordt een foto van gemaakt. En dan kan je als lokale Nederlander in een ver land, kan je die foto krijgen. En die kan je dan ergens in je huis op de koffietafel zetten of zo. En daarna houden de koning nog een klein praatje. En dan wordt er gezegd, leven de koning! Hoera, hoera, hoera! En dan begint het Wilhelmus. En dan gaan mensen het Wilhelmus zingen met z'n allen. Heel bijzonder. Maar ik was op die ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap in Kaapstad. Toen kwam er een meneer die al heel erg lang, al tientallen jaren in Zuid-Afrika woont, naar mij toe om te zeggen dat hij altijd naar Afhameren luistert.
Nou.
24 uur later op het vliegveld komt weer iemand naar mij toe die zegt, ik wil even zeggen hoe leuk ik Afhameren wel niet vind, want ik luister elke week. En ik sta mijn koffertje in het bagage ding te stoppen van het vliegtuig en de piloot komt naar me toe en zegt, ik luister altijd naar Afhameren.
Niet.
Dus ik zeg maar.
Verhoog die druk maar.
Ik vond dat zo leuk.
Ja, is ook heel leuk.
Zo leuk. Dus blijf luisteren allemaal.
Ja, zeker. Veel te bespreken uiteraard in deze aflevering van Afhameren. Je merkt toch ook echt wel dat het politieke nieuws nu in de vijfde versnelling doorgaat richting de verkiezingen. Maar er was er ook nog op donderdagavond een incident, wat we misschien even moeten benoemen ook. Want Thierry Baudet die was in Gent op uitnodiging van de conservatieve studentenvereniging. En hij gaf daar een lezing over de ondergang van Europa. En hij werd op zijn hoofd getimmerd.
Ja, griezelig gewoon om te zien. Hè? Want je hoort ook echt dat op een gegeven moment krijgt hij een klap van iets van een rode paraplu lijkt te zijn door waarschijnlijk een Oekraïense verdachte die hem echt een flinke patch geeft. En je hoort dat ook eigenlijk. En het is heel vreemd dat het gebeurt. Want er was in aanloop naar die toespraak, was het al twee keer, ging het niet door, meldde het Nieuwsblad geloof ik. Want er waren veiligheidsdreigingen, issues, er werden tegen demonstranten verwacht. En uiteindelijk heeft de Belgische Raad van State gezegd dat het wel door mocht gaan. Nou, dat is dus doorgegaan. Er stond politie ook voor de deur, dat zie je ook wel in de beelden her en der. En er was een lijfwacht mee en dat was nogal maar niet genoeg. Want iemand komt eigenlijk gewoon van achter een spelonk ineens tevoorschijn en bam, en men slaapt een op zijn hoofd. Heel, heel raar. Overigens, er werd gewoon gestemd in de Kamer en het was gewoon een dag om je werk te doen in Den Haag. Maar goed, daar was hij dus niet. En hij was dus in België, in Gent, voor de ondergang van Europa, wat ook een gezellige avond beloofd te worden, met zo'n toespraak natuurlijk. Natuurlijk onacceptabel dat een politicus, je moet natuurlijk voor alle mensen afblijven, maar een politicus die iets zegt wat je niet bevalt, die timmer je niet in elkaar of doe je niks anders gewelddadigs tegen.
Nee.
Dus dat zet de boel wel weer op scherp, omdat we hebben natuurlijk de associaties met Pim Fortuyn, die werd vermoord omdat hij iets zei wat een aantal mensen, waaronder Volkert van der Graaf, niet beviel.
Had je eerst ook die taart, hè, wat ook al zo'n, zo'n naargeestig incident was.
Ja, echt een waarschuwing of zo achteraf leek te zijn geweest voor wat er nog meer ging dreigen. En echt bizar dat kan. Nu is het in België, maar reken maar dat men natuurlijk in Nederland bij de veiligheidsdiensten ook zich weer even achter de oren krabt. Want er zijn gewoon in een land wat ook steeds gepolariseerder raakt, ook vanwege het Midden-Oosten-conflict wat nu gaande is, zijn er gewoon mensen die denken dat je oneenigheid moet oplossen met geweld.
Ja.
En dat kan natuurlijk niet.
Nee, je slaat zelf eigenlijk al even een brug, want als het over dat polariseren gaat, dan gebeurt het eigenlijk ook deze week in de Tweede Kamer met dat debat over de oorlog in Israël en de Gazastrook. Ik zat te kijken op mijn Twitter en ik zag dat fragment voorbij komen dat Sylvana Simons haar middelvinger opstak. En ik dacht, is het nou echt? Want je wil natuurlijk niet iets delen of retweeten als het niet klopt. Dus ik heb het echt zitten kijken. Ik denk, ze steekt gewoon echt de middelvinger op.
Ja.
Er was gewoon irritatie en frustratie. En iedereen had het met elkaar gehad.
Ja.
En toen dacht ik van, als je in een gepolariseerde samenleving leeft, is het wel fijn als de politiek het hoofd koel houdt.
Nou ja, dat is.
Dat gebeurde niet.
Dat gebeurde niet. Nu is het wel eens eerder gebeurd, zag ik ook weer op het verschrikkelijke Twitter.
Ja.
Namelijk dat Dirk Boswijk kennelijk elke keer bij wijze van grap het heeft, zijn middelvinger heeft opgestoken. Zag ik ook weer voorbij komen. Het zegt natuurlijk wat over de omgangsvormen. En ook het gebrek aan respect wat je voor elkaar hebt. Kijk, dat je met de standpunten niet eens bent, dat mogen duidelijk zijn. Daarom zit je ook in de politiek. Daar probeer je elkaar ook op het scherpst van de snede te bevragen. Om het is toch ook een ideeënstrijd in de Tweede Kamer. En ook een beetje theater natuurlijk. Maar het zijn toch wel altijd, meen ik toch wel te zeggen, mensen die stuk voor stuk het beste willen voor Nederland. Alleen dat vanuit hun eigen gedachtegoed of visie of overtuiging proberen over het voetlicht te brengen. En dan past het niet om op het moment dat iemand je toch het bloed onder de nagels vandaan haalt, omdat hij iets zegt wat je persoonlijk raakt of wat je gewoon politiek niet met hem eens bent of met haar eens bent, dat je dan gaat schelden of je vinger of weer opsteekt of wat dan ook. Maar goed, één ding zeker, Sylvana Simons zien we nog één keer in de Tweede Kamer. Dat is als ze een bos bloemen krijgt bij de afscheid op 5 december.
Ja, het is 5 december. Hè? Dan komt de Kamer nog één keer in de oude samenstelling bij elkaar. Dat is ook dan het afscheid van Vera Bergkamp. Die overigens haar moeder ook nog bedankte, hè, bij het vragenuur.
Ja, maar ja, weet je nog hoe we 2,5 jaar geleden hier zaten? Ja. Dat ze de beste vriendin aan het bedanken was.
Ja, zeker.
Ja,
dat
weet ik. Nu was het de moeder die in het zonnetje werd gezet.
Het heeft ook wel iets aandoenlijks of zo. Maar het is geen schoolkrant, hè?
Ja, het vindt toch een kleuterklas. En eigenlijk zo'n opmerking. Hè? Het is het parlement niet. Het is niet. Je zit niet bij 50 poppen of een envelop. We gaan niet de groetjes doen. Mag ik nog even de groetjes doen? Oh ja, mam, ik ben op tv. Ben je kamervoorzitter, notabene.
Ja.
Maar goed, het kan allemaal. Het is niet voor niks natuurlijk dat zij ook het veld ruimt na de verkiezingen. Want haar voorzitterschap is natuurlijk eigenlijk ook mislukt. En ik vond wel dat ze de afgelopen maanden juist eindelijk zich herpakte. Eindelijk het gezag probeerde uit te stralen en de orde en het aanzien van de Tweede Kamer bewaakte. He, dus een paar keer ook zei van geen persoonlijke aanvallen. En gewoon ook die microfoon dichtzetten en zegt, we hebben genoeg van u gehoord. Zoals Gerdy Verbeet dat deed. Zoals Khadija Ariep dat deed. Zoals, ik denk, Wijsglas vroeger ook nog. Mensen die gewoon op een gegeven moment te ver gaan in de Tweede Kamer, die werden daarop aangesproken. En er werd eigenlijk heel effectief een sanctie op uitgesproken door de voorzitter, zoals dat hoort. En dat heeft helemaal niks te maken met, oh, ik mag het niet zeggen allemaal. Maar het gaat er gewoon om dat je, als je voorzitter bent, je belast ook bent met het bewaken van het aanzien van het parlement. Ja. Dat is eigenlijk groter dan al die individuele Kamerleden. En ik vond eigenlijk dat ze dat de afgelopen weken, eigenlijk met de algemene beschouwingen, deed ze het al. En nu van de weken weer, toen die Stefan van Baarle tekeer ging. Too little, too late.
Misschien verlost van de druk of zo? Hè, dat na het aangekondigde afscheid ze wat vrijer, zich vrijer voelt. Ja. In het.
Ja, maar goed, dat is, daar hebben we dus niet zoveel
functie
aan.
Nee. Dan. Want inderdaad, het was ook nodig dat zij ingreep bij dat debat dus over Israël. Met name ook bij Van Baarle. Dat ging over die uitspraak from the river to the sea, Palestine will be free. Dat zet enorm veel emotie, brengt dat met zich mee.
Ja.
En wat Sylvana Simons ook zei, van ja, er is blijkbaar ooit een gerechtelijke uitspraak geweest waarin staat dat je dan ook niet iemand kunt vervolgen of een demonstratie meteen kunt beëindigen als die leus wordt geroepen.
Ja.
Maar het sentiment zit er wel achter. Maar
laat het onderzoeken, hè?
Ja.
Dus de burgemeester van Amsterdam, maar die neemt daar kennelijk wel aanstoot aan en vindt dat wel te ver gaan. Ja, het is alleen maar bedoeld om te provoceren. En dat zag je ook in de Tweede Kamer natuurlijk. En niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook weer in campagneuitingen van Denk. Die natuurlijk, we hebben het er volgens mij vorige week of de week daarvoor over gehad, een gouden kans zien.
Ja.
Een partij die aan het wegkwijnen was in de Tweede Kamer, waar we eigenlijk niet zo ontzettend veel van hoorden meer. Nadat ze eigenlijk zichzelf alleen maar op de kaart hebben gezet door inderdaad extreem provocatief te opereren. Hè, dat er filmpjes werden gemaakt en aan elkaar werden gemonteerd van Kamerleden die iets hadden gedaan of iets hadden gestemd wat de heren van Denk niet beviel. Nou, daar zijn ze, lijkt het, in ieder geval enigszins van afgestapt. Maar als je naar die site kijkt, dan zie je nog steeds dat de heren op het schild worden gehezen op een ook echt beetje kleuterklas schoolkrantniveau kijk eens hoe Steven van Baarle of Kuzu of zo ten strijde trekt tegen die minister. Dat is echt, nou, heel koddig. Ga er maar niet naartoe, mensen, naar die site, want je wordt er ook niet vrolijk van, maar het is ook wel weer grappig, omdat het zo amateuristisch allemaal is daar. En ze hebben nu een gouden kans gezien om het ongenuanceerde geluid over het Midden-Oosten conflict te laten doorklinken. Waar je ziet dat andere partijen als PvdA, GroenLinks, maar ook D66... het ter linkerzijde aan het worstelen zijn van, ja, wat moeten we nou precies vinden? PvdA natuurlijk, Frans Timmermans, vrij duidelijke taal naar die aanval van Hamas geuit. Maar dat heeft inmiddels tot een heleboel beroeringen geleid. En daardoor zie je dat er ook mensen afhaken bij PvdA GroenLinks. Hè. Mensen zeggen hun lidmaatschap gewoon op. We hebben die Kautar gezien, maar ook uit Amsterdam. En meer mensen die ontevreden zijn. Of ze dan één op één overlopen naar Denk, dat is een tweede. Maar je ziet wel dat er een markt is voor mensen die in ieder geval heel duidelijk vinden dat de Palestijnse zaak eigenlijk alles overtreft. En volgens Denk kennelijk ook Israël van de kaart moet vegen. Omdat ze dus een plaatje hebben ook gepubliceerd waarin het hele Israël met een Palestijnse vlag was omhuld.
Hmm.
En in diezelfde reclamecampagne zat ook trouwens dat Geert Wilders achter slot de grendel verdient, hè, moet zitten. Dus een hek, een gevangenishek voor zich heeft. Er is een ander plaatje waarin alles wat naar homoseksualiteit of biseksualiteit of in ieder geval ander dan de denknorm van heteroseksualiteit wordt aangehaald of zichtbaar wordt gemaakt met vlaggen of wat dan ook. Ook wordt verguisd dat het niet deugt. Dus het is onderdeel van een wat radicalere afslag waar je natuurlijk persoonlijk van alles kan vinden, maar die politiek op zich wel slim is. Omdat er gewoon een markt voor is en ze hun relevantie op deze manier weer kunnen bewijzen voor zichzelf. En ze zomaar, niet alleen drie, ze stonden soms af en toe op twee, maar misschien wel vier of vijf zetels kunnen halen op een moment dat een beetje beklijft te komen.
Ja, maar het leidt natuurlijk ook wel tot frictie dan in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Rotterdam, hè, waar partijen met elkaar moeten samenwerken die totaal anders in dit soort kwesties staan. Dus waar, ja, waar ligt dan eigenlijk de grens, hè?
Dat is een hele goede vraag, Pim. Want als je ziet hoe hysterisch er wordt gereageerd op het moment dat Dilan Yasilgüz zegt dat ze niet per voorbaat de kiezers van de PVV uitsluit. Moord en brand wordt geschreeuwd. Van, nou, hoe durft ze dit te doen? En ze gaat over extreem rechts en bla bla bla. Terwijl, hebben we het al eerder besproken, de kans dat de VVD met de PVV gaat regeren acht ik nog steeds heel erg klein. Zo, of misschien wel helemaal niet aanwezig. Maar het idee dat je zegt, we willen misschien wel iets van samenwerking doen of we willen die kiezers niet uitsluiten, ook om electorale redenen probeert uit te stralen. Dus dat het de VVD ook ernst is met een stevig migratieverhaal. Als je die verontwaardiging vergelijkt met het feit dat Denk, die een partij tekeer gaat over allerlei groepen, waaronder natuurlijk Israël, maar ook homo's, nou ja, noem maar op. Dat daar, ja, voor mensen die als moraalridders en hemelbestormers de afgelopen maanden, jaren zich hebben gedragen in Den Haag, maar ook in de verschillende gemeenteraden en de regionale besturen. En dan nu ineens zeggen, ja, ik heb er moeite mee, maar we blijven toch maar gezellig met Denk in een college zitten. Ja, het wordt wel ingewikkeld om dat op een gegeven moment uit te leggen als deze koers door Denk ingezet is en ook blijft ingezet.
Ja.
Dat moet je op een gegeven moment moet je daar toch ook toe verhouden. En je kan besluiten, oké, in het belang van de stad blijven we bij elkaar en we doen maar net alsof we het niet zien. Maar lieve hemel, doe dan alsjeblieft niet zo hypocriet als een andere partij zegt van misschien willen we wel samenwerken met de PVV. Want dan verlies je natuurlijk eigenlijk je recht van spreken.
Ja. Ja, ja, duidelijke taal. Donderdag was natuurlijk de laatste avond in Den Haag voor het verkiezingsreces. Nou, er werden nog wat dingen afgetikt. Hè. Die accijnsverhoging die gaat inderdaad niet door. Minimumloon gaat iets omhoog. De rente op studieschuld wordt niet verhoogd.
Er was ook nog wat geld voor ontwikkelingssamenwerking.
Ja, bier wordt toch niet zo duur als gevreesd, ja. Geloof ik. Dat iets wordt teruggedraaid. Ja, dat... Dat zat er eigenlijk ook wel een beetje aan te komen. Hè?
Maar het is natuurlijk wel een circus. Want het heeft met deugdelijk begrotingsbeleid niet te maken. Ook als je ziet waar de dekking wordt gevonden. Dat zijn allemaal dingen van, we gooien hier wel weer wat belasting omhoog. Een evenwichtige afweging van de gevolgen voor de koopkracht, werkgelegenheid, vestigingsklimaat wordt niet gemaakt. En dat is het gevaar van dit soort avonturen. Het is vlak voor de verkiezingen, dus je probeert nog even een wit voetje te halen bij de studenten, hoewel het ook weer niet helemaal naar nul gaat, de rente. En daar waren mensen dan ook weer boos over, zag ik. Dus je doet het nooit goed, wat dat betreft. Tegelijkertijd, ik geloof de belasting op expats oorspronkelijke gedachte om het maar van te betalen. Dus die hebben nu fiscaal gunstige regelingen, omdat het aantrekkelijk wordt gemaakt voor hen om hier te wonen. Nou, je kan natuurlijk best je afvragen hoe realistisch, relevant, terecht is dat nog en hoe nodig is dat nog. Maar het is allemaal hapsnap. En bedoeld om nog even te laten zien aan de kiezers, kijk eens wat wij er voor elkaar krijgen. Je zag ook een heleboel moties, voorstellen die werden ingediend om dat er natuurlijk geen coalitie meer is. Dus partijen kunnen nu eindelijk met hun hart stemmen zonder dat ze rekening moeten houden met het feit dat een andere partij jouw voorstellen in een coalitie dan ook niet gaat steunen. Hè? Want hoe werkt dat in een coalitie? Jij steunt de coalitie. Je steunt ook voorstellen die je zelf eigenlijk niet zo'n goed idee vond. Omdat je weet dat jouw eigen voorstellen ook niet de meerderheid krijgen als je concurrent die jouw voorstellen niet zo'n goed idee vindt, jou ook niet steunt. Dus daarom wordt zo'n coalitie bij elkaar gehouden. En op een gegeven moment dat die coalitie uit elkaar is het ieder voor zich. En dan is het al heel erg snel God voor ons allen. En dan zien we wel wat er vervolgens met de schatkist gebeurt. Maar dan hebben we in ieder geval aan onze kiezers duidelijk gemaakt wat we willen. Maar ja, er wordt dan al heel snel gegrepen naar potjes en dingetjes waarvan je denkt, ja, hap-snap beleid.
Groeifonds, hè, wordt dan in
onder andere, terwijl de grote effecten, hè, waar was het groeifonds? Het is nu een graaifonds geworden. We pakken er gewoon het geld uit als we het nodig hebben. Dat was nou net niet de bedoeling. Vond de Kamer zelf trouwens ook een groot probleem. Hè? Dat het gevaar bestond dat een volgend kabinet zomaar een greep kon doen in de kas. Nou, nu denken mensen van die fondsen, ach, moeten we er eigenlijk mee? We pakken het geld wel. Terwijl dat geld dus ook niet ergens op de plank ligt. Maar dat moet dus geleend worden. Hè? Want dat was het idee van zo'n fonds. Dat je daar ook, als je dat gevuld wil houden of daar dingen uit wil halen, dat je daar dan geld voor moet lenen. Dus het is allemaal, ik vind het allemaal niet zo fraai. En dat hoort er kennelijk bij.
Ja, het zwaarder belasten van expats is overigens een van de punten ook die Pieter Omtzigt in zijn verkiezingsprogramma heeft staan. Het minder aantrekkelijk maken voor expats om hier naartoe te komen.
Ja, en weet je wat ook is trouwens, Pim? Er wordt ook altijd heel erg makkelijk gegrepen naar dingen waar je van afvraagt van waarom zouden we er eigenlijk tegen zijn? Het verhogen van de tabaksaccijns, het verhogen van de gokbelasting. Weet je, allemaal dingen waar men denkt van, nou, er kan best nog wel wat bij. Terwijl op een gegeven moment een pakje sigaretten zoveel duurder is. En dan denk je, het is goed voor de volksgezondheid. Maar wie, Jort Kelder had daar laatst wel een interessante observatie over bij VI, nota bene. Dat hij zei, als je Er zijn ook wel mensen die aan de onderkant van het inkomensgebouw naar die genotsmiddelen grijpen. Sigaretten, check en dat soort zaken. En als je dat duurder gaat maken, dan raak je eigenlijk hen in de portemonnee. Ja. Terwijl je aan de andere kant aan het roepen bent, die arme mensen moeten we extra ondersteunen.
En dus, moeten ze maar stoppen is dan misschien de gedachte. Hè?
Maar de praktijk leert dat mensen zich niet altijd door de overheid laten vertellen wat ze in hun leven moeten doen.
Ja, terug naar de dinsdag. Man, wat een circus was dat. Hè? We togen weer naar Den Haag, weer naar Nieuwspoort, waar Pieter Omtzigt zijn verkiezingsprogramma presenteerde. Was wel aardig trouwens, wel een beetje journalistische ding, maar dat programma werd dan uitgedeeld, 100 pagina's rijk. Maar we mochten de titel nog niet delen, totdat het op de achtergrond werd getoond. Dus het was tijd voor herstel. Dus ik denk, ja, Jezus, moet je daar dan op wachten totdat het ook echt...
Nee. Waarom doe je dat dan?
Nee, heb ik ook niet gedaan. Uiteindelijk. Toen dacht ik, nu is het wel klaar. Om zich met natuurlijk dat helemaal oppompen van de spanning naar dat verkiezingsprogramma. Maar goed, het was weer een moment waarin Omtzigt in de schijnwerpers stond. Mm-hmm. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar dat hij dat momentum steeds weer weet te creëren rondom zichzelf? Is dat gewoon slim? Moet je als journalistiek misschien daar ook op een bepaalde manier anders mee omgaan op een gegeven moment?
Ik vind campagnetechnisch is het heel slim om elke keer momentum voor jezelf te creëren. Het is niet helemaal dat ze het creëren, want de man staat hoog in de peilingen en de aandacht van media, zowel nationaal als internationaal, zagen we. De Duitse televisie stond er ook weer bij. En ik denk wel, de Belgische denk ik ook wel. Dat het dan ook logisch is dat er aandacht voor is. Dus dan weet je dat je eigenlijk niet zo ontzettend veel moeite hoeft te doen. Maar elke keer dat iedereen er toch weer met heel erg veel belangstelling naar kijkt. Het begint toch wel op te vallen hoe amateuristisch en paniekeriger in die contraien, ook met Omtzigt, maar ook de omgeving om hem heen, aan het reageren is op publiciteit. Hè. Op het moment dat er ook maar iets ergens verschijnt wat men niet fijn vindt, dan wordt er moord en brand geschreeuwd. We werden van de week zelfs gebeld omdat iemand een ingezonden brief had gestuurd.
Oh.
En daar waren ze het ook mee oneens.
De ingezonden brief in de Telegraaf over NSC.
Ja. Weet je, ik bedoel dat je wel bij jezelf denkt van, nou, misschien moet je beginnen met het scheiden van het kaf van het koren. Misschien moet je dingen ook maar een beetje op z'n René van der Gijps lachen aan.
Niet dat helemaal in Omtzigt zit.
Nee, want je zag je ook weer helemaal zich gek twitteren en in de kamer staan. En dat je denkt, ja, je doet het jezelf ook aan. Dat je met die werkdruk zo te maken hebt. Maar je ziet meer gekke dingen gebeuren. Hè. Ze zouden dan naar Galit en Sofie gaan, zoals iedere lijsttrekker. En dat werd dan op het laatste moment, op diezelfde dag, werd geëist dat Eddy van Heijem, degene die het verkiezingsprogramma schreef of medeschreef, ook bij moest zitten.
Ja.
Als een soort...
Waarom eigenlijk?
Waarom eigenlijk? Dat vroeg iedereen zich af. We hebben hetzelfde gezien met bij Op1, hè, dat daar Pieter Omtzigt zat en daar werden dan werd de hele fractie bij uitgenodigd. Dat je ook dacht van, goh, ook best bijzonder. Eén man achter Pieter of zo. Of daar leren we die mensen kennen. Maar je zag dat de functie van de nummer 2 die naast hem zat, ook vooral om een vraag te beantwoorden op het moment dat hij even geen antwoord wist. Of het ingewikkeld werd. Bijvoorbeeld over zijn vermogen tot samenwerking of zijn gemoedstoestand of wat dan ook. Dat is toch het onderwerp. Elke keer als daarna gevraagd wordt, zie je de implosie op zijn gezicht zich voltrekken. En een beetje gelijk waarom hij elke keer een chaperon erbij moet zitten kennelijk. Terwijl als je hem ziet op het podium bij College Tour, denk je van, nou ja, ging best goed, weet je. Er zijn wel dingen dat je denkt, nou, hij keek af en toe ook wel een beetje moeilijk, maar het lijkt me dat hij het prima alleen kan. En laten we hopen, als de man de ambitie heeft om in het torentje te gaan, waar we het misschien zo nog even over hebben, maar hoe denk je dat dat gaat in de Europese Raad? Met Orbán en Macron en Scholz. Nou, heb je niet Nicolien van Vroonhoven die je nog even kan helpen?
Ja.
Nee. Of wat denk je als er een aanslag is in Nederland? Dan zit Eddy van Heijem niet in een luikje ergens onder je bureau en die je tevoorschijn kan trekken en zegt, oh, Eddy, geef jij even antwoord op dit ingewikkelde dossier.
Ja, Rutte had wel Caroline, hè? Caroline?
Caroline, ja.
Weet je, dus af en toe dat je hulp misschien inschakelt op bepaalde momenten is misschien
niet
zo.
Ja, maar als je echt leider bent, moet je natuurlijk ook gewoon staan. Ja. En niet de hele tijd maar bang zijn dat er iets gebeurt waar je geen controle meer over hebt. Want dat verraadt eigenlijk dat er toch iets aan de hand is waar we kennelijk rekening mee moeten houden. Dat het dat hij het in zijn eentje uiteindelijk niet aan kan. Op het moment dat er een vervelende vraag wordt gesteld, notabene, terwijl je voor de verkiezingen opgaat. Het gaat hier wel om de toekomst van ons land en het landsbestuur. We kunnen niet blijven terugblikken op de 2,5 jaar geleden dramatiek van toen. Hoe vervelend dat ook voor hem is geweest. Het gaat nu om het land. Ja, en niet meer over 1 april.
Ja, en kan hij inderdaad als leider zich manifesteren en inderdaad als mogelijke premier van Nederland? Dat is natuurlijk toch een wezenlijke vraag.
Ja.
Timmermans die schuift zichzelf natuurlijk nadrukkelijk als premier naar voren.
Ja.
En misschien dat de kiezer zich ook gaat afvragen van ja, als ik op Timmermans of als ik op Omtzigt stem, gaat hij ook die rol kunnen pakken?
Nou ja, het is een hele legitieme vraag. Hè? Ik snap wel en ik steun ook wel de gedachte van een campagne moet om de inhoud gaat en niet alleen maar de red race van wie zit er straks in het torentje. Want het gaat ook echt om fundamentele keuzes. En als je dat verkiezingsprogramma leest, dat is best redelijk. Daar zitten helemaal niet zulke gekke extreme dingen in. Ik denk dat als mensen de moeite nemen om het te lezen, zullen ze denken, nou, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dat geldt overigens voor meer verkiezingsprogramma's, omdat mensen ook erg naar de mond wordt gepraat. Hè. Er moet meer ingezet worden op zus, of er moet meer geld naar dat. Hoeveel geld, waar het vandaan moet komen, dat laat ook Omtzigt, maar ook allerlei andere partijen gewoon in het luchtledige hangen.
Geen tijd voor doorberekeningen ook, hè, in dit programma.
Precies, dus en dat ben je toch, vind ik, wel aan je stand verplicht als je al die jaren de hele tijd met 3 cijfers achter de komma nog staat te zwaaien en je feiten relazen vragen en dat soort dingen en dan komt er een verkiezingsprogramma en dan is het ja, we hadden geen tijd meer om het door te laten.
Ja,
weet je, sorry hoor, maar dat gaat er bij mij niet in. Dus dat vond ik zwak. Tegelijkertijd, weet je, die ideeën zijn volgens mij prima. Sommige zijn wat lastiger te realiseren dan andere. Maar er zitten echt wat dingen in waar je ook coalities mee kan smeden. Dat hoeft elkaar helemaal niet uit te sluiten. Maar tegelijkertijd mag je wel, vind ik, als je echt serieus kans maakt om de grootste te worden. En dat zien we in peilingen dat NSC dat heeft. Dat je ook mag verwachten van oké, wat gaat er gebeuren op het moment dat het stemgordijn weer is afgebroken. En op 23 november, dan hebben we nog een dag van
ja, is het dag van bezinning, van rust.
Een dag van reflectie. Dus dan gaan we de 24e kennelijk iets
hoe
van vinden.
Hoe gaat dat er dan eigenlijk uitzien? Ja, dat wil ik als journalist toch ook wel een beetje weten. Want ik vind die day after altijd zo leuk.
Ja, precies.
Nou, ja, daar smul ik altijd van. Weet je dat Lucky TV-filmpje wat je toen had?
Ja. Nou, wij trekken ons natuurlijk in ieder geval niks van aan. Want mensen willen toch weten van wat gaat er gebeuren. Ja. En dus het is weer zo'n Haagse oplossing. Van, we moeten eerst
bijkomen.
In eigen kring. Terwijl we uit voorgaande verkiezingen weten dat men al voordat de stembussen überhaupt gesloten zijn, soms al contact met elkaar zoekt. Hè, wat PvdA GroenLinks of PvdA VVD hebben gedaan in Rutte 2 bijvoorbeeld. Maar goed, je hebt dus Het vooruitzicht dat je de minister-president wil leveren. Wil je dat dan zelf worden? Nou, als dat zo is, hartstikke goed, hartstikke interessant. Veel plezier ermee als je de grootste wordt. Je moet formateur, je moet het hele kabinet in elkaar timmeren. Allemaal extra verantwoordelijkheden. En je wordt als president behandeld, niet als premier. Hè, want Rutte is ook overal de schuldige van tegenwoordig. Dus dat zal Omtzigt straks ook worden. Nou, dat is misschien ook niet een heel aanlokkelijk vooruitzicht. Maar goed, we zullen zien. En op het moment dat serieus op tafel ligt, dan kunnen we ook kijken van, en kunnen we ook naar vragen van stel, je moet hier en hier een keuze tussen maken. Waar kies je dan voor? Die vraag wordt eigenlijk totaal geparkeerd, merkwaardigerwijs. En er wordt in feite de mogelijkheid opengehouden dat iemand anders de minister-president wordt, maar wel door NSC naar voren geschoven. Mogen wij alsjeblieft wel even weten wie dat is?
Heb jij daar eigenlijk gedachten over?
Nou ja, ik vrees altijd zo'n Herman Wijfels of zo. Weet je, zo iemand die zijn hele leven in de marge van de politiek als een soort wijze man wordt gelanceerd. Bij Buitenhof mag aanschuiven. Ja. En nog even de laatste keer mag waarschuwen ook over het klimaatbeleid. Terwijl hij zelf in de raad van bestuur van de Rabobank zat. Waarvan we inmiddels weten dat die met betrekking tot klimaat en stikstof ook wel een bijzondere rol hebben gespeeld de afgelopen decennia. Dus daar zitten allerlei dingen aan waar je iets op kan afdingen of iemand daar nou precies de geschikte persoon voor.
Maar
kan
dit
zijn.
Is een persoonlijke gedachte die je hebt.
Het is een persoonlijke gedachte, hoewel die naam die circuleert wel vaker. Maar ik ga het zeker niet tippen hoor. Van dit wordt.
Precies.
Maar weet je, zo, ik bedoel meer het aan te geven. Weet je dat ineens iemand uit de hoge hoed kan worden getoverd.
Ja.
Waar je van denkt, Ja. En moet dat dan namens ons allemaal straks in Brussel staan? En mogen we daar alsjeblieft ook iets van weten en vinden als kiezers? Want we gaan immers naar de stembus en we kiezen niet het kabinet. Maar de traditie in ons land is wel eentje dat we in ieder geval duidelijkheid hebben over de waarschijnlijke premier. Het is namelijk de leider van de grootste partij. En als daarvan afgeweken wordt, premierskandidaat, wat je bijvoorbeeld Cohen hebt gezien. Wouter Bos die schoof op een gegeven moment trouwens. Was het Wouter Bos? Even goed. Want die kwam wel. Cohen heeft natuurlijk later een stokje van hem overgenomen. Maar goed, er zijn. Wiegel van Aartsen was lijsttrekker. Die had een soort tandem met Wiegel bedacht. Ja. Maar dan heb je in ieder geval duidelijkheid over wat je mag verwachten. En nu weten we er eigenlijk helemaal niets voor. En op het moment dat we naar vragen krijg je te horen, ja, daar gaat de campagne niet over. Nou, dat maken wij wel uit.
Ja,
en als kiezers.
Ik zit dan, als je dan een 1-op-1 hebt met Ontzicht, ben je bijna terughoudend om die vraag überhaupt nog te stellen, want het levert weer zo een geïrriteerde reactie op, dat je denkt van, nou ja, ik blijf daar maar van
weg. Ja, maar hoe gaat dat eigenlijk straks dan? Als je met de persconferentie van de
wekelijkse persconferentie,
en je krijgt een vraag die je niet bevalt, krijgen we dan alleen maar geïrriteerde gezucht en moeilijk en kijk naar links om of de RVD het wil overnemen, want Nicolien van Vroonhoven en Eddie van Heijem zijn er niet bij. Weet je, wat gaan we eigenlijk zien? Dus het is echt een legitieme vraag en er moet gewoon duidelijkheid over komen voor de verkiezingen.
Overigens heb je wel dan de tijd om verder een goed interview met hem te kunnen afnemen. Dus dat is ook alweer zo. Ik geloof dat hij 2 uur daar bezig is geweest. Waardoor
het is
je dan
best een opgave om een goed interview met hem te doen.
Ja.
Want de hele tijd worden afslagen genomen en zijpaden. En dan moet je hem weer terug naar het hoofdpad.
Ja, en je probeert hem toch altijd in een bepaalde vorm te krijgen. Dat je dan daarna weer het meeste eruit kunt halen. Zo ben ik helemaal bezig altijd met Ontzicht.
Ja, maar dat vindt hij dus heel vervelend. Dat je hem in een vorm probeert te krijgen. Want daar moet het toch niet over gaan. Het moet toch over de inhoud gaan.
Nou ja.
Weet je wat? We gaan gewoon samen met Frans Timmermans op een podium zitten. We laten die vervelende journalisten laten we lekker links liggen. En we gaan in onze eigen commune gezellig babbelen met elkaar.
En zo maak je weer zelf de brug. Want maandag is inderdaad in Arnhem dan georganiseerd door de partijen zelf een gesprek geleid door Diana Matroos. Met misschien nog een debat gedeelte aan het einde. Tussen die twee partijen, Timmermans en Omtzigt, gaan dan met elkaar in gesprek.
Hoorde ik iemand op de radio zeggen.
Oké, nou, van akte,
ja,
toch? Dat is dus zelf.
Ken jij er nog? Jij hebt
zeker
toch
wel vanuit RTL Nieuws.
RTL. En?
Ja, god, leuk dat ze dit doet, toch? Ik vroeg me inderdaad, ik stond vanochtend te douchen. Toen dacht ik van, hey, wie organiseert dat dan eigenlijk zo'n
Niet weglopen erbij.
Ik denk
want
heel veel na
dacht,
over de douche.
Je hebt vroeger met haar bij RTL gewerkt. En toen dacht je bij jezelf, ja, weet je, als er verkiezingen komen, zij, haar schuiven we naar voren en dan gaat zij dat verkiezingsdebat gaan zetten.
Nou, ik denk dat Diana Matroos iemand is, zoals je natuurlijk veel meer presentatoren hebt, die worden die in een bak zitten van veel gevraagde sprekers en die worden dan uitgenodigd.
Heel gevraagd ook.
Dat denk ik wel. En zij wordt dan gevraagd om dat debat te leiden. Ze heeft ook bij BNR, geloof ik, programma's gehad. Maar als je het hebt over een journalistiek zwaargewicht op politiek vlak, ja, dat zal ze zelf ook wel beamen, dat niet haar achtergrond is.
Nee. En dan raak je dus ook
Kom
precies
ik er zo goed uit?
Ja.
Sorry, ik dacht, je gaat het hebben over mijn douchebeurt van vanochtend. Maar goed, dit
je probeert, je ja, allerlei zijpaden in om de aandacht af te leiden.
Ja,
kunt u het zich voorstellen, dames en heren? Hij stond onder de douche vanochtend. Enfin. Nee, maar je staat precies, je legt de vinger ook wel op de zere plek wat dat betreft. Want het is natuurlijk inderdaad zo dat er is niet voor niks dat verkiezingsdebatten bij media plaatsvinden. Je ziet vanuit Ontzicht al een tijdje de behoefte om maar niet door een hoepeltje te hoeven springen. Want stel je voor dat hij het ingewikkeld krijgt en hij wil vooral zelf de regie in handen houden. Doet niet mee in het debat van het noorden, doet niet mee in het debat van het zuiden. Er was zelfs ook nog twijfel of hij het tweede RTL-debat wel wilde doen, begreep ik. Er zijn wel meer. We willen ook niet overal interviews geven, want stel je voor dat dat een beetje eng en vervelend gaat worden. Dus je ziet dat daar, ja, dat ze daar proberen hun eigen plan te trekken. Wat op zich natuurlijk een goed recht is, maar ook wel een beetje laf op het moment dat je het hoogste ambt of de grootste partij zijn ambieert en Nederland echt wil veranderen. Want ja, het is niet zo dat de problemen en de moeilijke vragen ophouden op het moment dat de verkiezingen geweest zijn. Dus hou je het in eigen hand, hebben zij gedacht. En ik heb me laten vertellen dat we weten dat Timmermans een tijdje geleden een rondje heeft gemaakt bij de verschillende politiek leiders om te bespreken hoe zij de campagne ingaan en ook een beetje een soort herkennismaking. Want Tim was natuurlijk langer weg geweest uit Den Haag. Dus nou, dat was een soort kennismakinggesprek. En toen is er ook een gesprek met Omtzigt geweest. En daar is ook, we kregen door op initiatief van de PvdA. Maar goed, laten we dat in het midden laten. Geopperd van, zullen we samen iets organiseren? Zodat we samen kunnen kijken waar we elkaar vinden. Dat is voor Timmermans natuurlijk, heeft daar een veel groter belang bij eigenlijk dan NSC. NSC heeft op zich de luxe om te kiezen straks. Want zonder NSC kan er niet zoveel, zoals de peilingen nu laten zien. En PvdA GroenLinks wil graag zonder de VVD. Nou, dan kan je alleen maar door met NSC in zee te gaan. En dus moet je alles uit de kast halen om die partij ook het hof te maken eigenlijk. Dus dan wordt er een gesprek georganiseerd wat buiten de journalistieke mechanismen en controles eigenlijk plaatsvindt. En waarmee eigenlijk een journalistieke setting wordt gefingeerd, want je huurt iemand in, die gaat dat dan doen en die moet dan kennelijk over de journalistieke kwaliteit waken of zo, maar die wordt natuurlijk ingehuurd door deze twee partijen. Ja. En dat maakt het verschil met een debat wat Marjelle Tweebeke leidt of Sven Kokkelman of Eva Jinek als ze...
Want die haken in op het moment dat iemand steken laat vallen of zwak overkomt of wat dan. Dan kunnen ze in ieder geval dat spel spelen.
Die worden niet betaald of ingehuurd. Precies. Ik neem aan dat ze het niet voor niks doet. Maar goed, ze wilde er geen commentaar op geven. Spraakmakers van Radio 1 heeft daar gisteren benaderd om er iets over te vertellen. Dat hield ze af. Hm. Ja, dan krijg je dus ook speculaties en veronderstellingen. Namelijk, je zegt zelf, ze kan ook ingehuurd worden. Dus
nou ja, je zet jezelf dus neer als gespreksleider. Ja. Die door commerciële of politieke partij kan worden ingeschakeld. Precies. En niet als onafhankelijke journalist.
Ja. Dus nou ja, en wiens woord men spreekt. Ja. Of wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
Ja.
Is het dan? Nou, bedoel, laten we niet, misschien zal ze dat heel netjes doen. En hebben we er nou helemaal niet meer over hoe dat is gegaan. Maar goed, het verklaart wel de setting. Dat de setting een andere setting is dan als hij door een, door een televisiezender, door een radiozender of door een lokale krant. Want er zijn natuurlijk wat lokale media ook in het noorden en het zuiden die ook van dat soort debatten organiseren. En ook daar wordt, begrijp ik, ook zo door NSC, maar ook door PvdA GroenLinks de neus voor opgehouden.
Ja, toch ben ik wel weer heel benieuwd dan hoe dat dan gaat en hoe dat verloopt. Dus goed, daar zijn we ook over aan het kijken.
Kan ook heel saai worden, hè?
Ja. Ja, maar ja, goed, je kan dan ook als journalist erheen gaan en dan na afloop de steken die zijn laten vallen nog eventjes voorhouden en onder de neus gaan natuurlijk.
Ik weet niet of de vraag is of we er heel veel van zullen zien.
Ja.
Ik merk namelijk ook onder journalisten wel een bepaalde houding van plezier ermee.
Ik vind het dan ook toch alweer, ook alweer te... Om inderdaad die aspecten die jij noemt toch ook alweer heel interessant. Dus de vraag is natuurlijk ook, maar dat is meer een journalistieke podcast. Maar hoe je dat dan inderdaad moet gaan behandelen. Kijk, het zijn natuurlijk toch de twee kopstukken met Jezilgus die strijden om de meeste zetels bij de verkiezingen.
Maar er is ook een reden waarom we interviews doen met mensen. We kunnen ook zeggen tegen PvdA GroenLinks, hier heb je een pagina van de Telegraaf. Schrijf er maar in wat je wil. Dat doen wij één keer per verkiezingsperiode met de verkiezingskrant. Maar dan wel met onder wel nadrukkelijke verantwoordelijkheid ook van de hoofdredactie natuurlijk. Dat er geen strafbare feiten gebeuren. Maar dat is ook een ludieke manier om jezelf te presenteren. Om met leuke rubriekjes, wat we natuurlijk dit jaar ook weer gaan doen.
Zeker.
Dus op 12 november is het zover.
En wij zijn er ook weer allebei bij om nog eventjes de interviews te doen natuurlijk. Die worden uitgezonden op allerlei platforms.
Ja,
dus waar we dus wel weer onze journalistieke... hanteren.
Ja, want zo kaderen we dat dan in. Maar er is ook een reden waarom we niet 3 dagen voor de verkiezingen mensen maar gewoon leeg laten lopen. Zonder dat daar nog iets van een wedervraag wordt gesteld.
Nee.
En nou ja, die vragen aan politici zijn heel erg interessant in deze tijd. Zo hebben we ook
Je gaat toch niet weer het bruggetje afslaan? Het is toch niet te geloven? Wat zit ik hier eigenlijk te doen? Het is toch niet te geloven?
Nou, Diana, dat is een goede vraag.
Ja, inderdaad, ja. Maar ik krijg er goed voor betaald, hè? Ja. Maar inderdaad, over een interview gesproken. Want je hebt Caroline van der Plas gesproken op
samen
de Telegraaf.
Samen met Pijn van der Brink. Ja, ja, interview morgen of zaterdag in de krant. Ik denk wel online aan het eind van de middag op vrijdag. Mochten mensen al gelijk zitten te F5'en om 2 uur 's middags als de podcast online
zeker,
komt.
Ja.
Dat is aanstaande en dat belooft de moeite waard te worden.
Kan je er iets meer over zeggen of niet?
Nou ja, kijk, Caroline van der Plas is natuurlijk zichzelf. Hè? En die laat zich niet snel in een malletje duwen. We hebben het met haar over verschillende dingen gehad. Ook over natuurlijk toch het pijnlijke moment dat er afscheid genomen moest worden van de nummer 13. Omdat die nazi-tweets had gestuurd. En een andere gekkigheid van een anoniem Twitter-account.
Als een soort alter ego had hij dat gedaan en dat wisten ze niet. Ja. En daar kwamen ze dan uiteindelijk wel achter.
Echt haatberichten van...
Vreselijk.
Het was ook weer voor farmahoer of zo.
Ja, en verwijzingen naar... Ja, vreselijk.
Allemaal smerigheid. En dat hebben ze aan hem gevraagd destijds. Of er iets was wat ze nog moesten weten. Daar heeft hij niet op gereageerd. Ze hebben gevraagd aan het screeningsbureau. Want ze hadden een screeningsbureau die is ook heeft onderzoek gedaan. Maar ja, je weet niet wat je niet weet. Hè? Je weet niet wat mensen voor fake Twitter-accounts allemaal in hun beheer hebben. Dus als je daar niet een aanwijzing toe hebt. ANP had die aanwijzing kennelijk wel. Die hebben het boven tafel gekregen. En toen is het aanvankelijk ontkend, maar later toch bevestigd. En toen was iedereen het er wel over eens. Ook degene om wie het gaat begrijpen wij als BBB. Want het is tijd om afscheid te nemen. Ja. Dus we deden het interview op die dag dat bekend werd. Dus dat gaf al iets aan over de sfeer die dag ook een beetje in die BBB-burelen hing. Want dat is natuurlijk niet fijn. Net als dat met die Kauta Busharit bij PvdA GroenLinks ook niet fijn was. Dat hij ineens zegt van ik trek het niet wat we doen met het Midden-Oosten. Dus dat is niet een ideaal uitgangspunt voor een interview. Op zo'n dag. En dan vervolgens praten we ook met wat haar plannen zijn voor Nederland. Hoe ze dat gaat betalen en... ik zou zeggen, het is de moeite waard om te lezen.
Ja, boeiend. Ik had het met Caroline van der Plas overigens dinsdag. Ik weet niet of dat de dag van het interview was.
Woensdag.
Dat was woensdag. Oké, want dinsdag merkte ik ook al wel dat ze...
Ja, toen ze hoorde het een dag van tevoren.
Ja, zie je, want ze was ook wat kort af. Nou, natuurlijk, voor de camera's van de Telegraaf maakt ze altijd even tijd. Maar het ging over dat college-toerdebat waar ik het nog even met haar over wilde hebben. Want dat is toch ook wel interessant. Dat Caroline van der Plas kreeg sowieso, volgens mij, 1 vraag. Dus die studenten, er werd niet gelijk verdeeld tussen de vragen van de studenten aan de lijsttrekkers die daar zaten. Maar ze was ook heel weinig aan het woord eigenlijk. Hè? Dus Timmermans kreeg heel veel vragen. Of Omtzigt kreeg de meeste vragen volgens mij. Ja. Hoe kijk je terug naar dat de college debat eigenlijk?
Ja, nou, als we misschien uit uitgangspunt nemen van Caroline van der Plas. Je ziet dat het op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Hè. Er zijn politieke dieren of mensen bij andere partijen of journalisten die zeggen, ze deed niet mee, ze zat er maar te zitten, het was saai, ze had niks in te brengen, ze was niet relevant. Aan de andere kant, het publiek was in ieder geval in de zaal waren allemaal studenten.
Ja.
Die ook graag naar de mond gepraat wensen te worden. Want de pechgeneratie en €70.000 of €60.000, het moest maar even gelijk worden overgemaakt kennelijk om dus de vraag is, wat voor publiek heb je tegenover je? En ga je iedereen naar de mond praten? Of ga je ook zeggen van nou, daar ga ik niet in mee. Hè? Je Sielkus deed dat even subtiel van, ik heb ook nog een studieschuld. En het is een investering in jezelf ook. Caroline van der Plas zei niet veel, maar wat ze zei was wel raak. Bijvoorbeeld over de opmerking met betrekking tot kernenergie. Waarvan de goede gemeente in Den Haag ook wel denkt, ja, daar ontkomen we niet aan als we zoveel andere dingen niet mogen doen. Als het gaat om kolen, als het gaat om gas. Dus en dan een beetje een kletsantwoord van notabene de klimaatpaus. Of ik moet zeggen de emeritus klimaatpaus Frans Timmermans. Die dan zegt, oh, ik heb nog nooit een rapport gezien van dat het goed is. Terwijl ik niks tegen kernenergie heb, zegt hij in 1 zin bij. En zij zegt dan van, ja, dit zeg je alleen maar omdat GroenLinks het niet trekt. Dus dat is niet echt grappig. Dat was wel een juiste analyse. Maar voor de rest zat ze daar en liet ze het een beetje aan zich voorbij trekken. En kiezers kunnen dat op allerlei verschillende manieren interpreteren. Je kan ook denken, oh, die Kemphanen, ik kies voor degene die zich wat koestig houdt en die wel de juiste dingen zegt. Hè? En dat geouwe hoer van als het allemaal doorgaat in de coalitie, dan blijf ik wel liever in de oppositie. Nou, dat was ironisch bedoeld, vertelde ze me tijdens het gesprek wat we met haar hadden. Maar er zijn ook mensen in Nederland die denken, ja, ik vind eigenlijk wel dat ze gelijk hebben, wat een schouwe hoer. Wij moeten altijd oppassen met verkiezingstijd, of met politiek sowieso, dat we onze eigen maatstaf leidend maken voor hoe de rest van Nederland ook denkt. Dus als wij als politieke dieren denken, ze deed het niet goed, dan is de vraag of andere mensen vonden dat ze eigenlijk niet misschien wel verstandig was, of dat ze mensen ook het idee hebben, waar gaat het eigenlijk over? En dan kies je dus misschien toch voor degene die zich wat minder laat horen. Dus het is gevaarlijk om daar één grote conclusie over te trekken. Behalve dat je natuurlijk wel ziet dat zij op dit moment 13 zetels, geloof ik, in de peiling wijzer heeft. De andere 27 of 25 tot 30 zetels hebben. En dat betekent dat zij ook een wat minder relevante factor is. En dat de aandacht dus logischerwijs uitgaat naar Frans Timmermans, Pieter Omtzigt en Dylan Jensielkus.
Ja, die dus ook met z'n drieën bij dat eerste RTL-debat aanwezig zijn. Ja, dus dat is dan ook alweer interessant. Wat ik over Jensielkus overigens nog wel boeiend vond ook, is dat ze, er is volgens mij wel eens kritiek op het feit, hoe goed is ze nou ingevoerd op alle dossiers. Dat misschien een kwetsbaarheid zou kunnen zijn. Maar wat ook blijkt, is dat ze natuurlijk best wel een politiek loopbaan achter de rug heeft. En toen het ging over de overheveling van zorg naar gemeente, door best een indrukwekkend verhaal van een student die zei, ik heb suïcideneigingen gehad. Ja. En het heeft zo lang geduurd voordat ik aan de beurt was. Toen zei zij ook van, nou, ik heb vanuit mijn ervaring in de gemeente Amsterdam heel erg veel daarmee te maken gehad. En ik heb ook gezien dat het positieve kanten heeft gehad. Dus toen dacht ik, hé, dat is toch wel, daar weet ze dan toch wel een eigen draai aan te geven.
Kijk, zij wordt net als de anderen, Timmermans ook getraind, debatsetting ook gehad. Maar Jensielkus is natuurlijk ook achter de schermen getraind door allerlei partijgenoten. Soms ook met rollenspellen om te kijken van oké, waar liggen je sterke punten? Waar moet je op beducht zijn in debatten of in interviews? En een van de dingen die je dan leert, dat zag je nu ook gebeuren, is bedankt voor je vraag.
Oh ja. Weet je, dat was heel indrukwekkend verhaal.
Goed,
ja, dat. En de naam onthouden ook, hè? Dat vond ik ook zo mooi. Ja. Frans Timmermans kwam geloof ik 10 minuten later nog met, nou, Kareltje.
Ja.
Wat een verhaal. Ik zou het al lang vergeten. Ja, dat bedoel ik niet oneerbiedig. Nee. Maar als je al die indrukken opdoet, dan ben je dat misschien
Maar dat soort trucjes leer je. En je leert dus ook om te refereren aan je ervaring. Dus als jij een kans ziet om te zeggen, ik heb te etaleren als iemand die een heel ervaren politicus of politica is, die van alles heeft meegemaakt. Ook dingen die men vaak ook niet weet. Dat geldt trouwens ook voor Jensielkus. Die loopt al lang mee in de politiek. Alleen we kennen haar nu voornamelijk als minister van Justitie. Maar ze heeft natuurlijk ook nog in de Tweede Kamer, als staatssecretaris Klimaat, maar ook nog in de gemeenteraad van Amsterdam, ook echt wel haar sporen verdiend. En daar ook ervaring en inzichten opgebouwd. Door eraan te refereren in zo'n debat, even heel slinks van ja, ik heb dat en dat. Denk je bij jezelf als kiezer, hopen ze dan bij de campagne team van, ze weet wel waar ze het over heeft. Weet je, ze heeft ervaring. En je hebt mensen die ervaring tot een soort campagne inzet maken. Dat doet de PvdA GroenLinks, met Frans Timmermans, de premierskandidaat. En die moest aanvankelijk toch op verkiezingsposters. Maar nu komen er dus allerlei peilingen naar buiten, dat die buitengewoon impopulair is onder een groot deel van het electoraat. Wat voor hem heel lastig is, omdat je wel populair kan zijn bij je eigen clubje van PvdA GroenLinks en misschien nog wat afgetwaalde D66 kiezers. Maar de bedoeling was om naar het midden op te schuiven en niet alleen gelijk te hebben, maar ook gelijk te krijgen, zei hij. En dan moet je dus eigenlijk een uitgestoken hand bieden en hopen dat je ook acceptabel bent voor mensen die niet in het linkse kamp zitten. Nou, die peilingen die nu her en der, Ipsos geloof ik ook van de week, we hadden Maurice de Hond al, dat je ziet, volgens mij was een van daar ook met zoiets bezig, dat je ziet dat de impopulariteit, of eigenlijk de negatieve cijfers voor Timmermans, waar die vroeger eigenlijk heel erg voor Wilders golden, was nu in de peiling van Maurice de Hond nipt Timmermans nog impopulairder dan Wilders. Nou, als je dan je hele campagne hebt opgebouwd op de ervaren staatsman uit Europa die ons land komt redden, dan is dat een behoorlijke tegenvaller. Dan zie je dus ineens dat hij uit een campagnefilmpje verdwijnt.
Ja.
Dus het is ook in die debatten is het interessant om te zien wie verrast door met kennis te komen waarvan je denkt, dat wisten we nog niet. Maar omgekeerd is het ook zo dat op een moment dat dat je verwacht van iemand dat hij eigenlijk op alles een antwoord heeft, want hij was toch zo ervaren. En het gaat in de eerste de beste vraag over kernenergie en je blijkt niet op de hoogte te zijn, je rapporten niet te kennen en je feiten niet te kennen, dan gaat daarmee ook een heel groot deel van je geloofwaardigheid natuurlijk door het waterklozet.
Ja, maar is die poser, die Obama-achtige poser, is die dan, wordt die dan niet meer ingezet?
Die hebben ze nog wel, maar eerst ging het daar heel erg over. Nu zag je ook dat er nog een poster is van de nummer 2.
Ja, hè? Zeker.
En nog andere postertjes, maar de reclame, de campagnefilm, zoals die werd aangekondigd op het congres 2 weken geleden.
Ja.
Nou, dat was een met een voice-over die klonk alsof, ja, eerst dacht ik is Jesse Klaver, maar dan een hele langzame versie van Jesse Klaver. Nederland moet beter. Samen.
Weet je, dat je gaan we toch die bonusminuut halen?
Ik dacht, we moeten de afspeelsnelheid op de YouTube eventjes vergroten. Maar daar kwam hij dus helemaal niet in voor. En dat kan onmiskenbaar moet dat te maken hebben met het feit dat je ontdekt dat je niet je hele campagne aan Frans Timmermans op kan hangen. En dus in die debatten zie je dus, hey, je ziet wie wint er of wie is schrap van de tongriem gesneden, maar ook in de formuleringen die gekozen worden, zie je ook de voorbereiding. En zie je goed dat je het vraagt en terecht en sommige ingestudeerde one-liners natuurlijk ook. En waar misschien Jesse Hilgers, dan hoor je af en toe ook nog wel twijfel over, ook in eigen kring van, goh, hoe zit het met haar financiële kennis, hoe zit het met de Europese kennis? Ze is heel goed in raf van de tongriem zijn, dus er gebeurt iets en het is gelijk, ook als een verdedigingsmechanisme, als je een moeilijke vraag krijgt, gelijk, hoezo vraag je dat of zo?
Ja.
Of waarom zou ik dat niet? Weet je, gelijk een wedervraag, gelijk er tegenin. Dat is haar manier van opereren. En die is niet altijd niet. Nee, die is die, regelmatig effectief.
Ja, maar toen met Soumaya Sala kwam dat weer wat minder over. Ja, hè? Dus toen, wat dat betreft.
Ja, ja.
Zullen wij, want ik wil nog zoveel bespreken, maar we moeten een beetje opwarmen. Hè? Was er nog even een klein dingetje van Bontebal, vond het natuurlijk heerlijk. Hè? Ik heb hem toch even zijn moment gegeven met dat kernenergieverhaal.
Oh ja? Oh ja?
Toen kon hij natuurlijk even shinen als natuurlijk energiedeskundige. Ja. Die is in de Kamer. Dus ik had daar een itemje nog over gemaakt.
Nou
over,
ja, weet over de je, energiemix. Bontebal mag echt niet klagen. Want die krijgt echt veel meer aandacht dan je aannemelijk zou mogen maken.
Met en Jette, want die zag ik delen op zijn Insta dat hij op Radio 2, geloof ik, ergens nog aan het praten was.
Best
bij de zender,
geloof ik, toch?
Oh ja, of was het Radio 5? Nou ja, ik weet het niet. Het
is eigenlijk Radio Veronica, Sublime en Slam natuurlijk tegenwoordig.
Dat zou kunnen, want daar zitten wij.
Zitten wij hier in de studio. Nee, maar dat wordt natuurlijk ook heel interessant. Hoe gaan de kleinere partijen, ze zijn nu nog niet klein, maar in peilingen wel. Hoe gaan die proberen om in te breken?
Ja.
En dat is misschien ook leuk om de komende week even naar te gaan kijken. Van wie weet nou in al het verkiezingsgeweld met de drie grote nog in te breken.
Ja, nog één ding dan. En dan gaan we ermee ophouden. Maar wat dat betreft is dat SP heeft het natuurlijk hartstikke moeilijk. Want was het nou afgelopen dinsdag of de dinsdag ervoor dat ze een momentje hadden gecreëerd om de verkiezingscampagne definitief los te laten barsten. En toen stonden ze tegenover het Tweede Kamergebouw, waar wij natuurlijk ook met de Telegraafredactie zitten.
Ik was toen in Pretoria.
Ja, en het thema was, geloof ik, pleisters plakken. En ze stonden bij een kraakpand. En nou ja, het was echt heel ongemakkelijk. Want er kwam op een gegeven moment, er waren eigenlijk volgens mij vooral heel veel Telegraafjournalisten die even de kijk kwamen nemen wat er allemaal aan de hand was.
Ja.
Er kwamen nog fietsers voorbij en auto's. Ja, en er was niks.
Nee.
Het werd eigenlijk heel, heel klein was het. En een beetje dat je denkt, zo gaat die partij nog de aandacht.
Nou ja, we hebben er al een tijdje niet zoveel meer van gehoord. Hè? Net als van zo'n partij als Volt bijvoorbeeld.
Ja.
Of wat dacht je van de Dierenpartij? Dat is het enige wat we daarover. Nu is er weer een rechtszaak begonnen daar. Maar misschien dat ze denken van, nou ja, we staan nog steeds op. Wat is het, 7 zetels? En dat is ook wel mooi. Stilzitten en niet bewegen. Maar met SP gaat het natuurlijk ook al heel lang niet goed. Dus dat wordt echt vanuit een achterstandspositie. Dus daar moet wel echt een wonder gebeuren. Wil je daar nog toch een beetje relevant worden nog, denk ik, richting de volgende verkiezingen.
Boeiend allemaal. Wouter, zeg ik dan. Wouter. Hè, dat is een beetje zoals een lijsttrekker. Dat
dank,
Wouter
dank
had een goede
vraag.
Opmerking.
Dank voor je vragen, Tim.
Tot de volgende.